U vindt de schriftlezing voor deze middag in Markus 10, de versen 11 tot en met 21. En hij zeide tot hen, zo wie zijn vrouw verlaat en een andere trouwt, die doet overspel tegen haar. En indien een vrouw haar man zal verlaten en met een andere trouwen, die doet overspel. En zij brachten kinderkens tot hem, opdat hij ze aanraken zou. En de discipelen bestraften degenen die ze tot hem brachten. Maar Jezus dat ziende, nam het zeer kwalijk en zeide tot hen, laat de kinderkens tot mij komen en verhindert ze niet, want derzulken is het koninkrijk Gods. Voorwaar zeg ik u, zo wie het koninkrijk Gods niet ontvangt, gelijk een kinderke, die zal in hetzelfde geenszins ingaan. En hij omving ze met zijn armen, en de handen op hen gelegd hebbende zegende hij dezelfde. En als hij uitging op de weg, liep een tot hem, en voor hem op de knieën vallende vraagde hem, goede meester, wat zal ik doen, opdat ik het eeuwige leven beërve? En Jezus zeide tot hem, wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Gij weet de geboden, gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niemand tekort doen, eer uw vader en uw moeder. Doch hij antwoordende zeide tot hem, meester, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af. En Jezus hem aanziende beminde hem en zeide tot hem, één ding ontbreekt u. Gaat heen, verkoopt alles wat gij hebt en geeft het de armen, en gij zult een schat hebben in de hemel. En komt herwaarts, neemt het kruis op en volgt mij. Gemeente, oppervlakkig gelezen, zouden wij kunnen denken dat de versen 13 tot en met 16, de pericoop dat de kinderen tot Jezus worden gebracht, wat losstaat van de overige gedeelten in Markus 10. In die eerste versen heeft de Heere Jezus gehandeld over de echtscheiding, en in de navolgende versen handelt hij over de rijke jongeling, en dat een rijke bezwaarlijk zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. En dan zou de gedachte bij ons op kunnen komen, wat heeft nu de pericoop die wij vanmiddag met elkaar willen behandelen, nu eigenlijk met het voorafgaande en het navolgende te maken? Of zou het er geheel los van staan? Zou de Heilige Geest met eerbied gesproken zomaar, zonder enige reden, het ene na het andere in de Bijbel hebben geplaatst? Dat geloven wij niet. Wij geloven niet alleen dat de Heilige Geest geïnspireerd heeft en dat de Bijbelschrijvers onder zijn leiding de woorden der zaligheid hebben opgeschreven, maar wij geloven dat er ook een heilige orde is in de Schrift. Wij kunnen niet een pericoop zomaar losrukken uit het verband en ergens anders neerplaatsen, maar alles is door de Heilige Geest in het juiste verband geplaatst. En dat geldt ook voor het gedeelte wanneer de ouders hun kinderen tot Jezus brengen. Het gedeelte van de versen 13 tot en met 16 staat niet los van het voorafgaande en evenmin staat het los van het navolgende. In de versen 10 tot en met 12 heeft de Heere Jezus een persoonlijk gesprek met zijn discipelen over het huwelijk. De fariseeën en de schriftgeleerden waren gekomen met een strikvraag om te vragen of het geoorloofd is om een scheidbrief te geven, zoals Mozes dat onder de oude bedeling had gegeven aan het volk. En dan antwoordde de Heere Jezus dat dat niet mag, want vanaf de beginnen is het al zo niet geweest. God heeft man en vrouw geschapen, opdat binnen de geestelijke eenheid van het huwelijk kinderen opgevoed zullen worden tot eer en verheerlijking van zijn naam. En dan komen de discipelen later nog weer eens op dat gesprek terug. En de Heere Jezus gaat hen persoonlijk uitleggen dat echtscheiding verboden is op grond van het woord van God. De Heere Jezus sprak niet alleen over de verborgenheid van het evangelie, maar hij gaf zijn discipelen ook onderwijs hoe zij zich zedig hadden te gedragen. Hij gaf hen ook onderwijs voor het leven van alle dag. Het woord van God is altijd praktisch. Het woord van God dat is niet iets wat ver boven ons verheven is, Maar de Heere heeft dat woord gegeven, opdat het tot een richtsnoer zou zijn, waarnaar wij ons leven hebben in te richten in het leven van alle dag. En zo handelt de Heere Jezus over het huwelijk, over de eenwording, waar heiligheid, genade, wijsheid en liefde moet heersen. Opdat dat de grenzen zullen zijn waarbinnen onze kinderen een godzalige opvoeding kunnen krijgen. En daarom geloof ik dat het gedeelte dat ouders hun kinderen bij de Heere Jezus brengen niet losstaat van het voorafgaande. Want hoe zouden wij onze kinderen een godzalige opvoeding kunnen geven als man en vrouw geen eenheid zijn geworden? En dan begrijpt u vanmiddag met mij dat het mij nu niet zozeer gaat om de lichamelijke eenwording, maar dat het veel meer gaat om de geestelijke eenwording. Ik wil dan ook graag afzien van de scheiding zoals dat soms plaatsvindt en mannen en vrouwen daadwerkelijk uit elkaar gaan. Maar er vanmiddag ook ons als doopouders op wijzen dat wij geestelijk één moeten zijn. Maar als dat niet zo is, als wij geestelijk niet één zijn, dan kunnen wij onze kinderen ook onmogelijk één en dezelfde opvoeding geven. Als wij geestelijk gescheiden zijn, dan kunnen wij onze kinderen niet godzalig opvoeden. En daarom willen wij in onze eerste gedachte vanmiddag letten op de ouders van deze kinderen. In het huwelijksleven waar de liefde behoort te bloeien, waar een wederzijds respect is, waar man en vrouw hun taken hebben in de zelfverloochening, moet er een geestelijke eenwording zijn op grond van het woord van God. Wij moeten diep overtuigd zijn van de waarheden die ons in het woord van God worden aangereikt, opdat wij zo onze kinderen kunnen voorgaan. Niet alleen voor spreken, maar ook voor leven. En als wij dan niet geestelijk één zijn, ouders, wat moeten onze kinderen dan wel niet van ons denken? Wat moeten onze kinderen dan wel niet denken van het woord van God? Op zijn best zouden zij dan tot de conclusie komen dat Gods woord op verschillende wijzen uitgelegd kan worden. Vader gaat de ene kant op en moeder gaat de andere kant op. Voor moeder hoeft het allemaal niet zo, terwijl vader toch wel graag probeert om de ernst en de noodzaak van wedergeboorte op het hart van hun kinderen te binden. Hoe is dat in onze huwelijken, doopouders? Zijn wij geestelijk één? Hoe zouden wij onze kinderen onderwijs kunnen geven als wij niet met elkaar spreken over de dingen van het Koninkrijk der Hemelen? Kunnen wij dan ons gezin wel eigenlijk bij elkaar roepen en ze samen onderwijs geven? En dan denk ik met name als ons als vaders, als priester in het gezin, hebben wij de opdracht gekregen om onze vrouwen en onze kinderen tot Jezus te brengen. Want het is een algemeen verkeerd gedachtegoed, gemeente, dat in onze tekstwoorden de moeders de kinderen tot Jezus brachten. Steeds mannelijke vormen gebruikt. En dat vaders de leiding hadden om hun kinderen bij Jezus te brengen. Het is wel waar dat het Griekse woord voor kind dat hier gebruikt wordt, ziet op een heel klein kindje, dat naar alle waarschijnlijkheid nog gezoogd wordt door de moeder. Dus dat ook de moeders erbij waren. Zodat wij wel de conclusie mogen trekken dat vaders en moeders in onze tekst geestelijk één waren. Zij hadden maar één verlangen in de opvoeding van hun kinderen en dat was om ze aan de voeten van de Heere Jezus te brengen. Zij begeerden een zegen voor hun kinderen. Wat zou onze begeerte zijn, doopouders? Wij hebben vanmiddag onze kinderen ten doop gehouden en ons ja-woord uitgesproken. En in dat ja-woord hebben wij gezegd dat wij eigenlijk maar één verlangen hebben. En dat is dat zij de zegen van de belofte in de doop ook zullen mogen ontvangen. Als ons leven daar dan haaks op staat, dan is ons ja-woord natuurlijk een leugen. Dan is ons ja-woord een karikatuur geweest. Dan is ons ja-woord eigenlijk een spotwoord geweest. Leer en leven behoren in overeenstemming te zijn. En zij brachten kinderkens tot Jezus. In de rechte christelijke opvoeding kan alleen maar plaatsvinden waar onze kinderen de geborgenheid van het huwelijk mogen waarnemen. Het is niet goed dat wij als man en vrouw gescheiden leven, als het gaat om het geestelijke leven. Maar goed dat als man en vrouw een voorbeeld geven in geestelijke eenwording, opdat zo onze kinderen al jong in aanraking gebracht zullen worden met het liefelijk getuigenis vanuit het woord van God. Zo worden onze kinderen opgevoed. In de maatschappij willen ze ons wijsmaken dat wij onze kinderen moeten opvoeden tot de volwassenheid en tot de zelfstandigheid. Maar dat is goddeloos. Dat is van de duivel. Dat komt uit de hel. Dat is niet gebaseerd op het woord van God. De taak van ons als christenouders is niet om onze kinderen op te voeden tot de volwassenheid, maar wij moeten ze opvoeden tot Christus. Daarom geven wij hen een christelijke opvoeding. En in de christelijke opvoeding staat de Heer Jezus centraal. Wij brengen hen niet maar wat normen en waarden bij. Dat doet de humanist ook. Dat doen ook andere mensen hier in Scherpenissen die de kerk helaas niet meer van binnen zien. Die voeden hun kinderen misschien wel heel netjes op en geven hen normen en waarden mee voor het maatschappelijke leven. Maar als christenouders zijn wij onderscheiden van hen. Natuurlijk willen wij hen normen en waarden meegeven, maar dan de norm en de waarde van het woord van God. Dat is de christelijke opvoeding. Daarin staat Christus, de Heere Jezus zelf, centraal. Is dat zo, doopouders? Geldt dat van onze gezinnen? Staat de Heere Jezus centraal in onze gezinnen? Mogen wij als vaders en als moeders wel eens uit een gul hart vertellen wie de Heere Jezus nu voor ons is en wie Hij ook wil zijn voor onze kinderen? Of is de naam van Jezus buiten het gezichtsveld? Wordt Hij nauwelijks of niet genoemd, dan alleen in het gedeelte misschien wat wij uit de Bijbel lezen? En zij brachten kinderen tot Jezus. Ik geloof dat dat godzalige ouders zijn geweest, die ervan doordrongen waren wat de kern en wat het merg is van het evangelie. O, zeker is het goed om onze kinderen bijbelkennis bij te brengen. Zeker is het goed om hen de waarheden van het woord in te scherpen. Maar wij moeten hen brengen tot Jezus. In de christelijke opvoeding staat Christus centraal. Gemeente, hoe is dat in onze gezinnen? Staat de Heere Jezus nog centraal in onze gezinnen? In de gesprekken die wij samen voeren, hebben wij één verlangen in onze gezinnen. En dat is dat onze kinderen geborgen zijn in het bloed van de Heere Jezus Christus alleen. Of laten wij ons meenemen door de algemene tendens, door algemene normen en waarden. Als onze kinderen dan maar een beetje functioneren in het maatschappelijke leven, als anderen dan niet te veel te zeggen hebben over onze opvoeding, dan zijn we als ouders als dik tevreden. Dat moet zo niet zijn onder ons. Wij mogen pas vrede hebben als wij weten dat onze kinderen een zegen hebben ontvangen van de Heer Jezus zelf. Dat onze kinderen tot ons komen en mogen vertellen wat God aan hun ziel gedaan heeft. En nu weet ik wel dat wij in de eerste jaren van de opvoeding daarvoor dubbel verantwoordelijk zijn. Maar als zij eenmaal tot hun verstand gekomen zijn, dan staat het de Heilige Geest echt niet in de weg om een helder getuigenis te laten klinken uit de mond van onze kinderen. Dan hoeven zij echt niet tot de volwassenheid gekomen te zijn om te getuigen wat God aan hun ziel gedaan heeft. Wij behoren onze kinderen op te voeden voor God. En dat hebben wij in ons jawoord ook beleden. Dat hebben wij ook getuigd. Wij hebben als ouders vanmiddag gezegd: Heren, we hebben maar één verlangen en dat is onze kinderen bij U te brengen. Dat is het jawoord geweest. Dat is de kern van het jawoord. Dat is de kern van de christelijke opvoeding. En zij brachten kinderen tot Jezus. Hun zorg was een zorg voor hun ziel. Voor zover ik u ken en mijzelf ken, dan zijn wij in ieder geval wel bezorgd voor de maatschappelijke positie van onze kinderen. Wij willen getrouw zijn in de opvoeding en in het werk dat de Heer op onze schouders heeft gelegd. En wij begeren dat onze kinderen straks ook een plaats mogen innemen in het maatschappelijke leven. En dat is goed, dat is niet verkeerd. Wij staan in deze maatschappij. De Heer heeft onze kinderen nu laten geboren worden. En daarom moeten wij ze ook opvoeden, te midden van alles wat in de wereld geschiet. Niet als vreemden, maar als lammeren te midden van een kudde wolven. Maar als het ons in de opvoeding alleen maar gaat om het lichaam van onze kinderen, wat hebben zij het dan slecht met ons getroffen? Wat zijn onze kinderen? Nee, in de christelijke opvoeding, als de Heer Jezus centraal staat, gaat het ons om het behoud van de ziel van onze kinderen. Beseffen wij dat? We hebben gisteravond samen doorgenomen wat het zeggen wil. Dat onze kinderen aan allerhande ellende, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. Hun zielen liggen besmeurd met de zonde en de ongerechtigheid, omdat zij uit ons geboren zijn. Onze kinderen zijn een voorwerp van de toorn van God. Beseffen wij dat? Dat hun zielen niet gereinigd zijn, dat ze ongewassen ter wereld komen. En als God het niet genadiglijk verhoedt, ook al zo zullen sterven, om aan de overzijde van het graf te ontwaken, in de eeuwige nacht waar wening is en knersing der tanden. De ouders uit onze tekst hebben er iets van gevoeld. Hun kinderen hadden een ziel voor de eeuwigheid geschapen, vaders en moeders onder ons. Voelen wij dat nog, dat onze kinderen een ziel hebben? Als zij maar iets naar het lichaam hebben, dan zijn we in rep en in roer. Je weet bijna als ouder niet wat je moet doen. En zeker niet als er ook ernstige ziekten komen. Maar hoe zit dat nu? Onze gedachtegang als het gaat om de ziel van ons kind. Ik ben er diep van overtuigd als wij de waarde gevoelen van onze eigen ziel en de waarde gevoelen van de zielen van onze kinderen, dan kunnen wij God niet meer aan zijn plaats laten. Dan zullen wij worstelen en wenen en onderzoeken hoe wij onze kinderen kwijt kunnen raken aan de Heere zelf, opdat Hij zich over ons nakroos zal ontfermen en dat Hij zijn vleugels over onze kinderen zal uitbreiden. Is dat nog ernst in ons leven, gemeente? Dat onze kinderen een ziel hebben? Aan die vraag gaat een vraag vooraf. Beseffen wij als ouders dat wij een ziel hebben? Als dat zo is, in de christelijke opvoeding behoort dat zo te zijn, als wij gevoelen dat wij zelf een ziel hebben, dan zal heel ons leven in het licht staan van de eeuwigheid. Dan zijn wij niet geneigd om met de wereld mee te denken voor het hier en voor het nu. Maar onze hoop en onze verwachting is dan het toekomende leven. Dan zal heel onze opvoeding in het perspectief en in het licht van de eeuwigheid staan. Dan doen wij niet mee zoals de wereld denkt, willen wij niet denken. Dan doen wij niet zoals de wereld handelt, want dat is niet van belang. Dat is van ondergeschikt belang. Wij gevoelen als christenouders dat het gaat om het toekomende. Dat de Heere een raad heeft uitgedacht die Hij begeert te vervullen. En dat het nu onze begeerte is in de christelijke opvoeding om ook in Zijn raad opgenomen te mogen zijn. Tot eer en verheerlijking van Zijn naam. Of is ons gezinsleven ook alleen maar hebben en houden? Willen wij ook ons graantje meepikken van het aanbod van de wereld? Wees eens eerlijk. Als nou onze kinderen straks tot hun verstand zijn gekomen en ze moeten getuigenis afgeven. Ik zie daar wat kinderen die ouder zijn. Wat moeten ze dan zeggen van ons? U hebt zelf al kinderen die wat ouder zijn. Wat moeten ze nou zeggen van ons als ouders? Kunnen zij vanmiddag zeggen ja, ik mag ouders hebben waar het belang voor de eeuwigheid het zwaarste weegt? Of moeten onze kinderen vanmiddag tegen ons opstaan en zeggen, ik heb ouders die mij opvoeden voor de wereld? Dat is aangrijpend. Als ouders tegenover kinderen staan en kinderen tegenover ouders. Als wij straks voor Gods rechterstoel het verwijt zullen horen van onze kinderen. Waarom heeft u ons niet gebracht, vader en moeder, aan de voeten van de Heere Jezus? U hebt het wel beloofd en u hebt het niet gedaan. En zij brachten kinderen tot Jezus. Calvijn zegt bij deze tekst, allen zijn in Adam onder het vonnis van de dood. En daarom is het nodig om verlost te worden. De eerste woorden van het doopformulier zijn een bittere praktijk. Onze kinderen liggen met ons onder het vonnis van de dood. En daarom is er eigenlijk niet zoveel blijdschap. Tenzij zij van nieuws geboren worden, het koninkrijk Gods mogen ingaan. En nu is het het ontzaglijke voorrecht en wonder dat de Heere daarvoor zelf een grond en een plaats heeft gegeven. En zij brachten kinderen tot Jezus. De zielzorg, dat is de belangrijkste zorg. Daarom roepen wij als vaders onze kinderen steeds samen. En wij onderwijzen onze vrouwen en onze kinderen vanuit het woord van God. En als wij als vader afwezig zijn, dan nemen de moeders ongetwijfeld tijd om hun kinderen op te voeden in de leer die naar de godzaligheid is. De apostel Paulus zegt het immers, dat moeders, dat vrouwen zalig zullen worden in kinderen te baren. Ik kan mij niet voorstellen dat moeders tijd over kunnen hebben, dat is onmogelijk. Wij kunnen natuurlijk het stoffelijke werk wel laten liggen, maar zij worden zalig in kinderen te baren. Dat betekent, zij zullen zalig worden in hun kinderen op te voeden in de leer die naar de godzaligheid is. Moeders, doet u dat? Zondert u tijd af om uw gezin samen te nemen en ze te onderwijzen vanuit het woord? Laat dat maar eerst centraal staan. Het is wel goed om ook vragenboekjes van Hellebroek en Ledeboer te nemen en ze de grondbeginselen van de waarheid in te scherpen. Maar laten we maar beginnen met het woord. Laat het woord van God centraal staan in de opvoeding. Want in het woord staat de Heere Jezus zelf centraal. Omdat wij ze onderwijzen zullen naar de mate van het verstand dat zij gekregen hebben in de leer die naar de godzaligheid is. Opvoeding is zielzorg in de eerste plaats. Wij geven onze kinderen geen voeding alleen voor de tijd. Dat is noodzakelijk. Opdat zij ook bekwaam zullen zijn om ze op te voeden voor de eeuwigheid. Als onze kinderen geen bijbelkennis hebben, krijgen ze nooit helder inzicht in de waarheden van het geloof. Daarom snappen mensen de prediking ook niet. Omdat 9:10-1 niet opgevoed is vanuit de schrift. Zodra zij verstand krijgen, moeten wij hen de verhalen, de geschiedenissen bij gaan brengen. Zodra zij meer de verstand hebben, moeten wij hen de waarheden vanuit de brieven van Paulus gaan leren. En zij brachten kinderen tot Jezus. Wat waren deze kinderen gezegend met zulke ouders, die maar één verlangen hadden om hun kinderen bij Jezus te brengen. Mag ik de ouders vanmiddag vragen, en ik sluit mijzelf erbij in, welk argument zouden wij aan kunnen brengen om dat niet te doen? Waarom zouden wij geen tijd afzonderen om onze kinderen niet te onderwijzen vanuit het woord? Staat de Bijbel centraal in onze gezinnen? Niet even lezen aan tafel, maar dat wij onze kinderen ook apart nemen en ze onderwijzen vanuit het woord van God. De vaders zijn daartoe in de eerste plaats geroepen, maar de moeders dan ook weer niet minder. Wij moeten ook elke dag het gezin samen nemen om het woord van God te onderzoeken, dat wijs kan maken tot zaligheid. Die kinderen hebben ook geen moeite met de Statenvertaling. Die kinderen hebben ook geen moeite met ouderwets taalgebruik, want zij waren het al gewend van huis uit. Zij waren al gewend om vanuit de Statenvertaling opgevoed te worden. Het is een argument dat een levende aanklacht vormt tegen ons als ouders. Zielzorg. Wij proberen onze kinderen een helder inzicht te brengen in het woord van God. Wij worden ook geroepen om onze kinderen te leren bidden. Het is goed om als vader en moeder ook elk kind afzonderlijk te nemen en mee te gaan in de binnenkamer. De deur letterlijk en figuurlijk op slot. Om in een tijd van afzondering hen de vorm bij te brengen, om te knielen voor de Heere, hun handen te vouwen en hun ogen te sluiten. Maar ook de inhoud van het gebed. Wij hebben vanmorgen gehoord dat niet elk gebed de Heere aangenaam is. Het is niet goed om onze kinderen al jong zelfstandig te laten bidden, opdat zij niet allerlei dingen zullen gaan bidden wat de Heere niet wil. Nee, wij moeten hen eerst behoorlijk onderwezen hebben in de inhoud van het gebed. opdat zij straks inderdaad ook zelfstandig de inhoud van het gebed mogen bidden. Dat is natuurlijk geen formuliergebed, dat mag wel duidelijk zijn. De formuliergebeden zijn ons gegeven als een strekking. En dan denk ik met name aan het Onze Vader. De Heer Jezus leert ons daarin waar wij wel en waar wij niet om mogen bidden. Want de opbouw van ons zielzorg. En zij brachten kinderen tot Jezus. Ik geloof dat het gebed met het woord van God de meest intieme plaatsen zijn waar de zaligmaker zelf wil zijn. En zij brachten kinderen tot Jezus. Dat is nu onze roeping, ouders. Dat zal de Heere straks van onze handen afeisen. Wij zijn schuldig als onze kinderen straks de wereld zullen ingaan en God en zijn dienst vaarwel zullen zeggen. Leer hen bidden. Want wij lezen op meerdere plaatsen vanuit het woord van God dat dat het onderscheid is tussen de wereld en tussen christenen. Ik denk alleen maar aan Genesis 4. Toen begon men de naam des Heren aan te roepen. Daarin waren sommigen onderscheiden van allen. En zij brachten kinderen tot Jezus. Dat deden zij niet omdat zij daar zomaar een keer zin in hadden. Maar zij waren er diep van overtuigd dat hun kinderen instrumenten van de vorst der duisternis waren. Zij waren er diep van overtuigd dat hun keuze al in de kiem gelegd is. Zij waren er diep van overtuigd dat hun kinderen verdorven kinderen waren. Dat wilde natuurlijk heel moeilijk bij ons als ouders in. Want onze kinderen zijn altijd de beste. Mijn kind doet zoiets niet. Maar deze ouders hadden zelf kennis gekregen en geloofden het woord van God dat wij allen in Adam verdoemelijk voor God liggen. En daarom, om te voorkomen dat zij straks de wereld zullen dienen, brachten zij nu reeds hun kinderen tot Jezus. Want deze ouders wisten dat de zegen van de Heere Jezus als een schild kon zijn tegen de kracht en de macht van de vorst der duisternis. Een nette opvoeding met normen en waarden kan geen schild zijn om de Satan van ons af te houden. Maar alleen de naam van Jezus daarvoor moet de hel bezwijken. Alleen het schild van de gerechtigheid van Christus kan onze kinderen bewaren voor de eeuwige rampzaligheid. Wij scherpen onze kinderen in dat ze bedorven zijn, dat ze goddeloos zijn, dat ze een hart hebben dat voor God niet kan bestaan. En zegt Andrew Cray, leer uw kinderen, als ze ongehoorzaam zijn, dat God ze in de diepe put van de hel zal werpen en het voor eeuwig zal vergrendelen. Onze kinderen mogen best wakker liggen. Ze mogen ons 's nachts best wel roepen, papa, mama, ik ben bang om te sterven. Het gaat er niet om dat wij onze kinderen bang moeten maken, dat mag al niet eens meer volgens de moderne pedagogen, maar opdat wij onze kinderen zullen leren dat er uit hen geen goed te verwachten is. Maar wij mogen hen ook meer vertellen. Wij mogen hen ook vertellen dat wij ze ten doop hebben gehouden, waarin een machtig wapen is gegeven om de Satan en zijn trawanten te weerstaan. Wij mogen ze opvoeden met de belofte uit het heilig evangelie. En zij brachten kinderen tot Jezus. Ik wil nog op één aspect wijzen in de christelijke opvoeding. Onze kinderen begrijpen meestal niet veel van de preek. Ze begrijpen meestal niet veel als wij lezen uit het woord. Onze kinderen hebben oren die vaak dicht zitten. Ze willen slecht luisteren. Maar onze kinderen hebben ogen die heel goed in orde zijn. Onze kinderen zien wat wij als vader en moeder doen en nalaten. Onze kinderen voelen en bemerken of het echt is bij ons als ouders. En weet u wat onze kinderen dan graag zien? Een open hart. Zij zien zo graag in onze hart. Zij willen de vormen niet, daar zullen zij zich tegen afzetten als ze straks een jaar of 12 zijn. Maar het hart dat open ligt voor de Heere en voor zijn dienst, dat is het uitnemendste middel om kinderen tot Jezus te brengen. Doopouders en andere ouders, wie is de Heere Jezus voor ons? Dat is de eerste vraag. Wij mogen onze kinderen nooit een vraag stellen zonder dat wij die zelf door genade hebben beantwoord. Dan zijn we slechte ouders. Dan zijn wij onrechtvaardige ouders. Maar elke vraag die wij onze kinderen stellen, moeten wij zelf ook beantwoord hebben. Wij moeten in dat opzicht niet boven onze kinderen staan, maar onze harten openstellen en laten zien dat wij als goddeloze ouders het van dezelfde genade moeten hebben als onze kinderen. En zij brachten kinderen tot Jezus. Wij gaan naar onze tweede gedachte, voorrecht van de kinderen. Zij brachten kinderen tot Jezus. En op het moment dat die ouders daar aankomen bij de Heere Jezus om een zegen te begeren, komen de ambtsdragers en die zeggen, dit kan niet. De Heere Jezus heeft zo'n druk programma, daar kunnen geen kinderen bij betrokken worden. Hij is veel te veel tijd kwijt om ouders te onderwijzen en om ons als discipelen te onderwijzen. De discipelen bestraften die godzalige ouders. De ambtsdragers waren van hun plaats. Zoals ze zo vaak van hun plaats zijn. Maar ambtsdragers zijn ook maar zondaren. Zijn ook maar mensen met een beperkt inzicht van de heerlijkheden van het koninkrijk der hemelen. En zij brachten kinderen tot Jezus, maar de discipelen bestraften hem. Maar toen de Heere Jezus dat zag, toen zei hij, o nee. Hij bestrafte zijn discipelen en hij zeide, laat af. Laat de kinderkens tot mij komen en verhindert hen niet, want de zulken is het koninkrijk der hemelen. Christus gebiedt zelfs om de kinderen te brengen tot hem. Christus wil zelfs dat wij onze kinderen zullen brengen tot hem. En zij brachten kinderen tot hem en de Heere Jezus ontvangt hem. In het Griek staat er heel nadrukkelijk, der zulken is. Heel vaak wordt het woordje is opgenomen in een groot werkwoord. En dan staat het er niet eens letterlijk in de grondtekst. Ik denk bijvoorbeeld aan de instellingswoorden van het heilig avondmaal. Dit is mijn lichaam. Dan staat er alleen maar in het Grieks dit mijn lichaam. Maar de Heere Jezus spreekt in onze tekst het woordje is heel nadrukkelijk uit. Voor de zulken is het koninkrijk der hemelen. Hij neemt die kleine kinderen op in de grote voorrechten van het verbond der genade. Hij weet dat ook onze kleine kinderen aan allerhande ellende, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. Hij weet dat ook deze kleine kinderen, hoewel zij het zelf niet beseffen, niet zonder genade kunnen. En daarom strekt hij zijn handen uit en hij zegt, discipelen, ook de kinderen, we horen bij de gemeente van het erf des verbonds. Ook de kinderen zijn leden van de gemeente. En zij brachten kinderen tot Jezus. En de Heere Jezus zei, laat de kinderkens tot mij komen, want der zulken is het koninkrijk van God. Wat is dat koninkrijk van God? Heel veel mensen hebben met deze uitdrukking een verkeerd voorbeeld, een verkeerd beeld. Zij denken dat het koninkrijk van God de hemel is. Of zoals ook in de prediking van Johannes de Doper en de Heere Jezus zelf. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Maar hier wordt niet de hemel zelf mee bedoeld. Tenminste, niet in de eerste plaats. Het is wel de eeuwige gelukzaligheid aan het einde van de strijd. Maar het koninkrijk van God, dat is hier al op deze aarde. Het koninkrijk van God is het beloofde resultaat van Gods verlossend handelen. Het beloofde resultaat van Gods verlossend handelen. Wat betekent dat? Wel, dat betekent dat nu God belooft dat wij in Christus vergeving der zonden ontvangen. En nu is dat beloofde resultaat ook behaald op Golgotha. Daar is het koninkrijk van God gefundeerd, in het lijden en in het sterven van de Heere Jezus Christus. God belooft dat hij een volkomen zaligmaker wil zijn voor al degenen die tot hem komen. Dat is wat. Dat is het eerste grote voorrecht dat onze kinderen genieten. Zij hebben de belofte van Gods wegen dat hij in Christus hen een genade God wil zijn. Zij hebben de belofte van de volkomen zaligheid, van de volkomen vergeving van al hun zonden. En daarom heeft de Heere hen laten dopen in de naam van God drieënig. En in het water van de doop onderstreept dat hij zeer gewillig is om ook deze kinderen een zegen te geven. Het is de zegen van de belofte dat God in Christus verzoend is. Als ouders mogen wij onze kinderen dat leren. God is verzoend. Dat is natuurlijk nog niet hetzelfde als dat ook onze kinderen verzoend zijn. Nee, maar God belooft wel vanuit zijn verzoening dat hij ook onze kinderen genadiglijk wil aanzien in de zoon van zijn eeuwige liefde. En daarom zegt hij, ouders, laat de kinderkens tot mij komen en verhindert hen niet. Want ook voor de kinderen geldt de belofte van het koninkrijk van God. Die belofte is gericht op de uitdelging van de zonde en van al haar gevolgen. En daarom wil hij hen een zegen geven. Hij omhelsde hen, hij verklaarde hen tot zijn kudde. Dat is het grote voorrecht dat christenkinderen genieten. Onze kinderen zijn bevoorrecht boven de Indiaanse kinderen die met de aardbeving omgekomen zijn. Die zijn niet op het erf van het verbond geboren. Daar is geen christelijke gemeente. Daar is niet de prediking van Jezus Christus en dien gekruisigd. En die arme kinderen zijn met hun ouders voor de rechterstoel van God gedaagd. Ik hoef er niet over te oordelen. Maar ik wil wel laten zien dat de Heere ons en onze kinderen een ontzaggelijk voorrecht heeft gegeven. Want zij zijn in het verbond der genade opgenomen. Tegenstanders van de kinderdoop die zeggen dat nu de belofte van God afhangt van het geloof van de volwassenen. En aangezien kleine kinderen nog niet kunnen geloven, daarom geldt de belofte van het verbond der genade ook niet voor hen. Maar dat is een leugen. Dat vinden wij nergens in het woord van God. Want de lijn die de Heere ons voorhoudt in het woord van God, dat is dat nu de Heere aan Abraham de teken van de besnijdenis heeft gegeven als een zegel van de rechtvaardigheid. En de rechtvaardigheid zag op het werk van de Heere Jezus alleen, op zijn zoen- en kruisverdiensten. En nu liet de Heere Abraham en de zijnen besnijden om daarin tot uitdrukking te brengen, niet u Abraham en ook niet uw kinderen kunnen goed voortbrengen. Maar ik beloof mijn zoon die komen zal en die u vanmiddag gepredikt wordt als gekomen zijnde, want de Heere Jezus is gekomen en die zal een volkomen gerechtigheid naar voren brengen en openbaren. En daarvan is nu de besnijdenis een teken en een zegel. Nu werd niet alleen Abraham besneden, maar wij lezen dat ook Ismaël besneden werd als een jongetje van 13 jaar. Nou, kon die dan geloven? En als die kon geloven, wij lezen dat ook later de jonge kinderen op de 8e dag besneden werden. Konden die dan geloven? Nee. Natuurlijk niet, maar het hangt ook niet af van het geloof. De voorrechten die wij genieten hangen niet af van wat wij ervan geloven. Nee, de goedheid Gods staat, of wij het nu wel geloven of niet geloven, onmiskenbaar als een paal boven water. Dat is de trouw, dat is de goedheid van God. En dat wordt ook in de heilige doop verzegeld. Wij moeten onze kinderen leren dat hij op ons toornt, maar ook dat God goed is. Wij moeten hen leren dat er een ruimte is van zalig worden, omdat God in nederbuigende goedheid zich over onze kinderen wil ontfermen. Laat de kinderen tot mij komen en verhindert hen niet. De Heere Jezus was met innerlijke ontferming bewogen, ook over die kleine kinderen. Kijk, in dat verbond der genade zit ook een Esau, zit ook een Ismaël. Dat zijn de onheilige kinderen van het verbond, dat is waar. Maar zij genieten in de eerste plaats wel de grote voorrechten van de christenkinderen. Ik weet niet of onze kinderen bekeerd zijn, of ze wederom geboren zijn. Ik weet wel dat God hen bekeren wil. Dat heeft hij beloofd in de heilige doop. En nu is het de taak van ons als ouders om de Heere daarover aan te lopen. Zijn eigen doop voor te houden. Zijn eigen woord, Heere, u hebt het gezegd. Laat de kinderkens tot mij komen en verhindert hen niet. Wilt u ze dan ook in genade aannemen en tot levende erfgenamen van het verbond Gods maken? Ook Ezo. Dat is ook een aangrijpende werkelijkheid. Dat kinderen van het verbond buitengesloten kunnen worden. Dat is ook de keerzijde van het grote voorrecht. O ouders, laat het op onze harten gebonden zijn. Dat wij een Ezau niet zullen overgeven. Heere, geef de zegen op. Ook in het hart en ook in het leven van mijn kind. God heeft in de heilige doop, in het verbond der genade, een belofte als grond van bekering gegeven. Zij zijn geboren op het wonderbaarlijke erf van het welbehagen. De Heere toont zijn goedheid aan hen die nederig naar hem vragen. Het is de plaats waar de prediking van het woord is. Het is de plaats waar de Heere zichzelf in zijn woord heeft geopenbaard. Laten wij onze kinderen meenemen naar die plaats. Zij zijn uitwendig geheiligd. Ze hebben al de schatten van het verbond der genade in de belofte reeds ontvangen. En nu moeten wij worstelen aan de troon van Gods genade. Heere, open mijn kinderen de ogen, opdat zij zien wat zij in Christus reeds ontvangen hebben. Dat is de taal van het doopformulier. De schatten die in Christus zijn, zij zijn geheiligd. Wilfred Floor zei op zijn sterfbed, wat heb ik er toch weinig van geleefd. Nou laten wij als ouders Wilfred Floor niet navolgen, maar laten wij met een geest van vrijmoedigheid uit die schatten mogen leven, opdat de Heere verheerlijk zal worden in onze gezinnen. Nee, dat is geen automatisme, maar het is wel de verse en de levende weg die de Heere gegeven heeft. De apostel die zegt het, hoe zullen wij ontvlieden, wij, kinderen des verbonds, die het teken en zegel aan ons voorhoofd dragen, hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht slaan? Als wij straks met schaamte en schande moeten zeggen, dat wij ons als ouders hebben bezig gehouden met de modernheden van deze wereld, in plaats van dat hun zielen geborgen waren in Christus. Onze kinderen leven op de plaats waar de genade wordt aangeboden, waar de genade is verzegeld, waar zij genodigd worden. Zij hebben een grond gekregen om heilig werkzaam te zijn. O, laat het ook zo zijn, dat wij onze kinderen inscherpen. Laten zij het horen. Vader en moeder kennen iets van dat geheim, van dat grote voorrecht der christenkinderen. Een uitnemend boekje is van Jacobus Fruitier, dat ook getiteld is Het Groot Voorrecht der Christenkinderen. Lees het en herlees het. En u zult bemerken dat dat de taal is van de Heilige Schrift. Ik weet wel dat wij uit reactie van het verbondsautomatisme het verbond der genade maar hebben laten liggen. Maar dat is evenzeer een grove zonde. Wij hebben een groot voorrecht gekregen en wij zijn goddeloze ouders als wij dat voorrecht laten liggen. Als wij niet door het geloof de Heere dat gelovig mogen omhelzen wat Hij beloofd heeft. En als wij dan vanmiddag zeggen wij hebben geen geloof, dan zegt de Heere ik wil het u schenken. Want in dat verbond der genade geeft Hij ook het geloof aan hen die Hem nederig daarom vragen. Wij hoeven niks te hebben. Want God is een God van volkomen zaligheid. Wij hoeven niets te doen. Maar God heeft verzegeld dat Hij alles gedaan heeft. En op uw nood geschreid deed ik grote wonderen. Op grond van de verzegeling van de doop mogen wij de Heere ootmoedig bedelen. Schenk mij, o Heere, het geloof dat ik mag zien. En dat ook mijn kinderen mogen zien. Onze kinderen zijn geboren op de plaats waar de prediking is. Het geloof is uit het gehoor. En uit het gehoor komen wij ook tot het geloof. Om door het geloof te omhelzen wat in de beloften van het evangelie ons aangeboden worden. Ouders, zijn wij zo gelovig werkzaam met hetgeen de Heere ons heeft toegezegd? Wij gaan naar onze derde gedachte, nog een paar woorden. Het onderwijs van de kinderen. Van deze kinderen die geven onderwijs naar de discipelen. Want de Heere Jezus zegt, voorwaar zeg ik u, zo wie het koninkrijk van God niet ontvangt gelijk een kindeke, die zal in hetzelfde geenszins ingaan. Kinderen beschamen volwassenen. In allen die Christus wil erkennen en zegenen, moet iets van de aard en van de gemoedsgesteldheid van kinderen zijn. Alleen als een kind kunnen wij het koninkrijk van God ontvangen. Niet als volwassenen, niet als ouder, niet als vader en moeder, maar alleen als een kindeke kunnen wij het koninkrijk van God ontvangen. Maar weet u wat wij als volwassenen vanmiddag zeggen? Ja, dat zeggen we niet hardop. Maar we zeggen, nou dominee, het is wel aardig ruim vanmiddag. Hangt u niet aan de kant van het verbondsmatige? Nou, aan die kant hang ik inderdaad. Want de Heere werkt verbondsmatig. Dat is niet hetzelfde als verbondsautomatisme. Weet u waarom u het niet fijn vindt vanmiddag dat de dominee wat aan de ruime kant is? Omdat ons dat verantwoordelijk stelt. Als in de prediking van het woord de Heere de weg opent tot de gelukzaligheid. Ja, dan komt het wel heel dichtbij. Ik heb liever een prediking over de uitverkiezing. Daar kan ik er niks aan doen. Dan moet ik het maar zien. Maar nu de Heere zegt, laat de kinderen tot mij komen. En nu hij zegt, amen, ik zeg u. Zo wie het koninkrijk Gods niet ontvangt, gelijk een kindeke. Die zal in hetzelfde geenszins ingaan als een kindeke ontvangen. Dat wil zeggen dat wij geneigd zijn naar Christus en zijn genade. Zoals kinderen genegen zijn jegens hun ouders. Kinderen zijn. Wat wil dat zeggen? Wel, een kind is leergierig. Het kind heeft een lemen hart. Het kind kun je van alles leren. In die eerste jaren zijn zij als het ware van leem. En is de klei nog zacht. In de eerste jaren zijn zij als een twijgje aan de boom. Dat is nog te buigen. Je kunt een kind meenemen, als het ware, en door de liefde hen vertellen wie Christus wil zijn voor armen en voor verloren zondaren. Een kind is weetgierig. Wat vader en moeder zeggen, dat geldt. Wat de juffrouw op school zegt, dat geldt. Kinderen zijn weetgierig. Dat moeten wij ook zijn. Wij moeten als ouders het niet weten, maar wij moeten vragen, Heere, wilt u mij onderwijzen? Een gesteldheid zoals die mensen in de handelingen die de schriften onderzochten en de woorden van Paulus toetsten aan het woord van God. Zij hebben een lemen hart. Zij vragen, wat wilt gij dat ik doen zal? Kinderen zijn afhankelijk. Kinderen kunnen niet zonder hun ouders. Hoe is dat met ons als ouders? Kunnen wij ook zonder de Heere? Is het ons diepe afhankelijke leven, Heere? Wat wilt gij nu dat ik doen zal? Dat wij geen stap zullen zetten zonder de leiding van de Heilige Geest in ons leven. Kinderen zijn afhankelijk van de wijsheid van hun ouders, tenminste, als we wijsheid hebben. Zo zijn wij ook in het geestelijke leven afhankelijk van de wijsheid van Christus. En hebben wij hem nodig als de hoogste profeet en leraar der gerechtigheid. Het gaat om een ootmoedige overgave aan Christus. De Bijbel spreekt als in een rode draad daarover dat al het hoogvaardige vernederd wordt, maar dat de Heere aan het nederige zijn zegen wil geven. Moede kom ik arm en naakt tot die God die zalig maakt. Indien gij niet ingaat als een kindeke, gij kunt het koninkrijk van God niet ontvangen. Kindekens, die kunnen zo hun nietigheid ervaren. Kinderen zijn bevreesd voor het gevaar van rondom. Kinderen, die zijn zo ootmoedig, ze zijn zo klein in de handen van hun ouders. Gij moet worden als een kindeke, klein, om in de handen van de Heere te passen. Om ons te laten leiden in ons leven. Opdat de Geest zelf de leiding zal nemen in ons leven. En wij dagelijks zullen vragen, Heere, wat wilt gij nu dat ik doen zal? Als een kindeke. Dat betekent, wij moeten wederom geboren worden. Wij moeten nieuwe ogen ontvangen. Wij moeten nieuwe oren krijgen. Om iets te verstaan van het geestelijke. Van het koninkrijk der hemelen. De duivel blaast ons op in onze hoogmoed. En in onze hoogmoed leven wij. En als God het niet verhoedt, sterven wij in diezelfde hoogmoed. Maar kindekens, Dat zijn degenen die door God zelf verbrijzeld zijn geworden, die in het stof der aarde neerbukken en die voor God als dood liggen. Die dat hebben geleerd wat het doopformulier zegt, dat wij met onze kinderen midden in de dood liggen. Kinderen kunnen niets, hebben niets, dan alleen ouders van wie zij het moeten hebben. En zijn wij als doopouders, zijn wij als gemeenteleden geworden als kinderen die niets anders hebben dan de ontferming van God over arme Adamieten. Bent u zo een vanmiddag, welgelukzalig zijt gij, wie tot hem komt als zo'n arm mensenkind, die zal gewinnen. Laat de kinderkens tot mij komen en verhindert hen niet, want juist voor de zulken is het koninkrijk van God. En wie wijs is vanmiddag, die merken die dingen en geven verstandig acht. De dwazen dolen voort op de brede weg des verderfs. Amen.